Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja.
Ik heb hier een aantal teksten van een schrijver. En ik weet niet, misschien zijn er mensen die hem kennen. Ik vond het toevallig in mijn boekenkast terug. Ik had er nooit van gehoord. Maar zijn naam is Boeli van Leeuwen. Zegt iemand dat iets?
Ja.
Boeli van, heb jij gelezen?
Van de Antillen.
Uit Suriname?
Ja, Antillen.
Jij kent hem ook?
Ja, lang geleden.
Wie nog meer? Verder nou gelukkig dat de meesten hem niet kennen. Maar degenen die hem wel kennen, er zijn misschien dingen die dan toch... Ik heb die teksten vaak gelezen en ik herlees ze opnieuw, steeds. En het op mij heeft het een grote indruk gemaakt en nog. En ik wil iets over hem vertellen. Boeli van Leeuwen was van beroep gouverneur van de West-Indische eilanden. Gouverneur van Nederland, hè. Dat is een hele hoge politieke functie. Gouverneur van West-Indië heette dat toen. Na zijn pensionering is hij als pro deo advocaat gaan werken in de probleemwijken en in de slums, waar niemand een advocaat kon betalen en waar een ongelofelijke kloof was tussen rijk en arm. En hij heeft zich daarvoor ingezet en hij heeft daar later ook een prijs voor gekregen. Dus dat maakt ook duidelijk wat voor iemand het is, de Boeli van Leeuwenprijs. En dat werd zo geformuleerd, dat u een idee heeft, want dat is toch wel een bijzondere overgang om zo in slums te gaan werken voor niets en echt dat hij vaak uitgeput was. Een prijs, de Boeli van Leeuwenprijs, voor personen en organisaties die op sociaal en cultureel gebied een grote prestatie geleverd hebben van zowel wetenschappelijke diepgang als vooral ook van maatschappelijke betrokkenheid en grote compassie. En dat is het. Dat zijn, als ik nou dingen van hem moet noemen, dan is het wat wij in de gelofte toch zo makkelijk uitspreken, hè? Hoe talloos de levende wezens ook zijn en hoe onpeilbaar de oorzaak van het lijden ook is. Ik zal dat geheel verwijderen enzovoorts. Dat is vaak te makkelijk. Ook voor mij, voor iedereen. En dat moeten we op een manier levend houden. En voor mij is dit lezen daarvan, herlezen en vaak herlezen, is een middel geweest. Voor de eerste en de tweede gelofte. Hè? Hoe ontelbaar zijn de levende wezens, hoe onpeilbaar de oorzaak van het lijden ook is. En ik zal gewoon wat stukken, wat hij daarover schrijft, vanuit zijn bewogenheid en waar hij door geschokt was en geraakt, zal ik voorlezen, omdat dat denk ik ons, mij ook, maar misschien ons allemaal kan helpen. Die woorden die zo makkelijk uitgesproken worden, hè, hoe onpeilbaar de oorzaak van het lijden ook is, hoe groot de opgave dat is. Hij begint in zijn boek met een verslag van wat hij las over de laatste heksenverbranding. Ik weet u wanneer dat geweest is? 1888. Mijn moeder is van 1897. Dat is dus 9 jaar voordat mijn moeder geboren werd. Zo recent. En hoe dat ging, die hersenverbranding. Hij heeft het verslag gelezen. En hij zegt, ik was er ontredderd van. En ik moet dat aangeven om mijzelf en anderen wakker te maken. En dat is ook heel moedig dat hij zegt, ook om mijzelf wakker te maken. Hè? De laatste heks werd verbrand in 1880. Dat wil zeggen, levend verbrand, na een grondig onderzoek. En dat onderzoek hield in dat alle formaliteiten die voorgeschreven waren voor het verbranden van een heks, of iemand die verdacht werd een heks te zijn, strikt in acht genomen werden. Ik noem ze hier. Het afscheren van schaam en hoofdhaar. Op zoek naar het teken van het beest. Het teken van Satan. Een dergelijk onderzoek gebeurde met pincet en tang. In de mond, in de anus, in de vagina. En tenslotte de vuurproef. Zo verschrikkelijk dat het altijd tot een volledige bekentenis leidde. Uit pure wanhoop. En dan zegt hij, dit is één voorbeeld wat ik wil geven. Maar mijn verblijf in Zuid-Amerika, waar ik rondgetrokken ben, in hoogte van mijn functie, heb ik andere feiten gezien die ik ook wil noemen, van onze tijd, nu nog. Kinderen in de hoofdstad van Brazilië en Argentinië, achter de ruiten van restaurants, turend naar de bordjes op mijn bord die ik achterliet, vechtend om een klein beetje wat overgebleven was op een bord, slapend onder kranten of op de roosters van de hotels. Ik heb ze gezien, talloze, magere kinderen, uitgeteerd met hun grote ogen. Kinderen, excuus dat ik het zeg, miljoenen kinderen op deze rijke aarde van rijke mensen. Kinderen die honger moeten lijden en sterven van de honger. Het wordt niet genoeg gezien. Het werd ook door mij niet genoeg gezien. Maar de armoede van Zuid-Amerika, en ik noem toevallig dit deel waarin ik vertrouwd ben, het is ook elders, de armoede is permanent. En het wordt meestal gedragen in doffe berusting, want er lijkt geen uitkomst. Kinderen die 's avonds op de roosters van hotelkeukens liggen, dicht tegen elkaar om warm te blijven, soms bedekt met kranten en stukken karton. Kinderen die verminkt zijn en niet geholpen worden, met ontwrichte armen, met afgesneden vingers. Ouderen die op een paar planken zitten met wieltjes eronder en zich voortbewegen met hun handen. Hun benen geamputeerd. En dan, als teken van hoop, als teken van verwachting, als teken van redding, als genade tegen alles in, zag ik daar op een schommelstoel op een veranda een klein vrouwtje zitten. Mager en licht als een vogeltje. Lompe schoenen aan kleine kindervoeten onder een wit habijt. Het was een non. Het hoofd, door reumatische pijn opzij geduwd, leek op een borstbeeld dat eeuwen in de aarde had gelegen. Gekerfd, aangetast, een gouwe kallekleur. Diepe groeven doorsneden haar voorhoofd en liepen van de vleugels naar haar mond. Een mismaakt gezicht. Maar in dat verweerde gezicht waren de ogen blank als vijvers. Toen we de trap opklommen, maakte de man die mij begeleidde een diepe buiging voor haar. En hij zei, moeder Agnes, ik vraag u zegen. En tot mijn verbazing knielde hij, waarvan ik dacht dat hij een atheïst was en altijd spotte met religie, knielde hij voor haar neer. Ze legde haar hand op zijn glanzend hoofd en ze zei met krakende stem, God bless you. That God you always close deep to her heart. Dat God, dat is ook mooi, diep tot haar hart. Hè? Daarna stak ze haar hand uit naar mij en gaf ze mij een hand. Haar hand was zwaar, geladen echter met een vreemde kracht. Ze keek naar omhoog, de reumatische nek stijf hellend. En ik zag de vrede Gods in haar ogen. En er gebeurde iets in mij wat ik nooit verwacht had. Ik zat tegenover haar en ik wachtte of de vraag in mij opkwam die ik nooit had willen durven stellen, maar die ik moest stellen. Die mij mijn leven lang bezig hield, zolang ik deze armoede en verschrikkingen zag. Ze zat daar en wachtte op de vraag, nogmaals, die mij een leven lang heeft gemarteld. In het Engels, Mother Agnes, why does God permit children to suffer so extremely? Why there is so much suffering? Please tell me. Because I cannot understand. I cannot understand. Do you hear me? Ze keek mij aan en zei toen zacht en hees. I do not know either. Ik weet het ook niet. And I don't think anybody knows. En ik weet, en ik denk dat niemand het weet. Waarom? En toch, en dat vult ze er niet in, en toch zag ik in haar, ondanks deze bekentenis, ik zeg het opnieuw, de vrede in haar ogen. Zij bleef voor mij het licht in de duisternis. Zij werd een innerlijke ommekeer voor mij. En tenslotte, hoeveel ik heb moeten opgeven aan overtuigingen, aan meningen, aan oordelen. Tenslotte bleef alleen, als teken van hoop voor mij, deze moeder Agnes over. Gelijk een standbeeld uit vorige eeuwen. Om te getuigen. Zij was voor mij het zout der aarde. Excuus dat ik deze hoge woorden gebruik. Maar het heeft mij gered. Het heeft mij bekeerd. Mijn wereld werd anders. Nee, mijn hart werd anders. Waar ik ook ter wereld ben, ik weet dat zij waakt, ongebroken, onaangetast, onoverwinnelijk, in die kleine armoedige blokhut, daar in Balboa, in Zuid-Amerika. Zij is voor mij een authentieke heilige, vervuld van een bijzonder licht, dat ze uitdraagt in de duisternis. Helaas is het boek op het ogenblik in herdruk, maar er komt een nieuwe vrouwelijke gestalte van compassie. Een van de boeken die ik daar ook ooit over geschreven heb. Zij is echt zo'n gestalte van compassie. En als er een nieuwe uitgave komt, hoop ik ook dat er een stuk over haar in komt. Mij is het altijd alsof ik na een ontmoeting met haar uit een zuivere beek heb gedronken van innerlijk water, van levengevend water, en zijn woorden uit de evangelie. Pas veel later zou ik te weten komen dat ook een fervent atheïst, huilend als een klein kind, zijn hoofd in haar schoot heeft gelegd, vragend naar die knoestige hand, vragend om een zegening, en dat zij toen zegenend haar handen op zijn hoofd legde. Ik hoorde ook dat op gezette tijden een ex-priester, stom dronken, een hoerenloper, naar haar toe ging, naar moeder Agnes. Hoe ontving ze hem? Met verwijten, nee. Omdat hij dronken was, gaf ze hem eer ter ontnuchtering hete koffie. En dan knielde de bardige atheïst, de spotter met alles wat gelegen was, naast moeder Agnes neer, om de oude woorden van zijn kerk te nemen. Tot de tranen bij hem kwamen en hij zich overgaf. Opnieuw een wonder. En dan, moeder Agnes en iemand waar we haar nooit mee zouden kunnen vergelijken. Het lijken twee uitersten. Moeder Agnes en Che Guevara. U weet Che Guevara wie dat is, hè? U kent zijn die karakteristieke kop en zo. En ook hoe hij uiteindelijk omgekomen is, hè? Moeder Agnes, zo schrijft hij, de atheïst en revolutionair. En hun ontmoeting. Che Guevara heeft in een tijd dat hij op vlucht was, de gastvrijheid genoten bij moeder Agnes. Voordat hij zijn fatale missie naar Bolivia ondernam. Kun je je zoiets voorstellen? Een astmatische Argentijnse arts. Uit een rijke familie. Die de wildernis inging. Maar om de 50 meter stil moest blijven staan om dan lucht te hebben. Vanwege zijn astma. Na de overwinning van Che is Che minister van Financiën in Cuba geworden, dat weet u misschien. Hij trok zich terug. Je zou zeggen, een welverdiende beloning naar een lange en grote strijd. Maar dat iemand vanuit die positie alles opgaf om in een klote land in Zuid-Amerika, onder de armste der armen, de revolutie te gaan zaaien, onder mensen die hem amper soms begrepen, zo'n man moet een krankzinnige zijn. Of een heilige. En voor mij is hij dat laatste. Ten afscheid nam zuster Agnes mijn hand. Ze keek omhoog. En ik verwachtte iets totaal anders dan dat ze zei. Why don't you permit yourself some happiness? You should love yourself more. Weet je, wij zouden allemaal ook van onszelf moeten houden en onszelf moeten vergeven. Dan zullen we ook leren van anderen te houden. En wat ik vooral wil zeggen, als raad aan iedereen, en wat ik ook zeg tegen iedereen, en dan zegt ze in het Engels, kill your brain and let your heart speak. Laat dit stoppen en laat dit spreken. Iemand vertelde mij verder over Che Guevara. Hij vertelde, weet je wat een van de grote momenten in mijn leven is geweest? Waar ik bij was, de ontmoeting tussen moeder Agnes en Che Guevara. Je zal me niet geloven, maar toen Che haar bungalow binnenstapte, stond moeder Agnes op en knielde voor hem neer. Ze nam zijn handen in haar knoestige vingers en kuste schuchter en teder die handen, die naar kruiddamp en smeerolie van blauwe machineweren rook. En dan Boelie van Reven stelt haar dan als voorbeeld tegenover, dat zal ik even over, onder andere tegenover de Poolse paus die bij die mensen aankwam en juist een aantal priesters berispte die zich helemaal hadden ingezet voor de allerarmste der armen. En het einde van zijn boek is ook prachtig. Dat is een eschatologisch visioen. Dat is tegen alle verschrikkingen in, dat is zo vol vertrouwen dat het haast onmogelijk lijkt. En ik zal het voorlezen, het is ontroerend geformuleerd. Ik droomde. Nee, niet een droom in de nacht, maar een droom diep in mijn hart. Een droom die steeds duidelijker werd en dieper werd en sterker werd. Ik droomde dat ik langzaam leefde en dat ik in de dreamtime van de Australische woestijnnegers, de Aborigines, terecht was gekomen. Alles in de wereld ademde heel langzaam uit, heel langzaam in. Bloemen ontkiemden en in de verre toendra begonnen ijskristallen de muziek der sferen uit te zenden. Heel de hemel was gevuld met muziek. Duizenden zonnen stonden in deze droom van mijn hart aan het firmament. Atomen wervelden in de lucht als in een schilderij van Van Gogh. Of nee, nog 100 maar mooier. Toen droomde ik in mijn hart dat ik in het water lag, in een grote krater van een vulkaan, gevuld als een grote doopvont. Het was een immense kegelvormige doopvont en in deze heilige ruimte waarvan ik droomde, dreef ik en met mij alle andere wezens, alle mensen, zonder uitzondering, als een boorling in het vruchtwater, in een nieuw vruchtwater van een nieuwe moeder, een eeuwige moeder, ontheven aan de zwaartekracht van de natuur. Dat mag ik dus echt wel invullen, zoals Prajnaparamita of Kuan Yin of Trok. Maar het is mooi dat hij dat ook noemt. Ik werd zwevend meegezogen en ik wist dat alles oneindig was. Zonnen, sterren flitsten langs mij heen. Het melkwegstelsel viel als een mantel van mijn schouders. Planeten en hun satellieten glinsterden als kleine korreltjes licht. Ik zag een voorhang openscheuren. En daarachter was er nog een grotere, opener, lichtvoller, barmachtige ruimte. Oneindig van mededogen, grenzeloos. Sterren stroomden mij tegemoet en mijn gezicht was bedekt met het stuifmeel der planeten. En opeens steeg er orgelmuziek uit het water op. Het was het lied van de eeuwigheid dat ik hoorde, zo duidelijk in mijn hart als ik nooit eerder in waaktoestand muziek heb gehoord. Zo onuitsprekelijk groot, zo geruststellend, dat ik mij voor het eerst van mijn leven totaal geborgen voelde. Nee, niet alleen ik, wij allemaal zonder uitzondering, alle mensen, alle schepsels, ook alle demonen, ook alle duivels. Het leven, dat wist ik ineens, plotseling en met stellige zekerheid, is, en dan gebruikt hij ergens, een voyage homeward, een weg om naar thuis te komen. Ik heb het ooit eens die uitdrukking gehoord die ik een keer van een vrouw hoorde, de vrouw van een Russisch-orthodox priester in Parijs, die heel veel weende, en dat haar man een keer, ik was daarbij, zei, waarom huil je zoveel? En dat zij toen die woorden gebruikte, nostalgie paradisiak, heimwee naar het paradijs. En dan gaat het verder. Het was als een visioen wat ik zag. Het was of ik in die duizelingwekkende doop vond, alsof het oprees als een vrouwengestalte, haar zag, met hoofdletter, haar, de oneindige. Uit het gewijde water omhoog komen, als een eeuwige godin, voor alle tijden, onaangetast door alle bevlekking van de aarde. Haar gezicht zag ik in het amberkleurige water en ik wist wie ik was, omdat ik haar gezien had. Ook al kan ik haar naam niet uitspreken, ook al moet ik zeggen dat ik niet weet wie ze is, maar het is een niet weten wat mij gered heeft. En daarom zal mijn komende dood ook niet meer zijn dan het afleggen van een vergaan omhulsel. Het stof zal zich weer voegen bij de aarde. De ziel van iedereen, ik herhaal, van iedereen zal omhoog stijgen om gelijk te worden aan haar die ik heb gezien. En ik zal alle weer ontmoeten die mij lief zijn geweest. En ook degene die ik nooit gezien heb en niet heb willen zien. En er zal geen rouw meer zijn en geen verdriet meer zijn. Er zal slechts vreugde zijn voor alle eeuwigheid. En ik en alle anderen zullen gelijk aan haar in volmaakt geluk en volmaakte vrede in alle eeuwigheid ons koesteren, bevrijd van alle zwaarte, bevrijd van alle pijn, bevrijd van alle verdriet. En dan die laatste woorden, en de oneindige vrede onthulde mij en ons allemaal. We gaan daarmee terug de stilte in.